Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Dit is Man met de microfoon. En aan het begin van de maand had ik een avondje in de Kleine Comedie. En hier heb ik wat verhalen van die avond.
Ja, ik zeg ook altijd, ik zou liever bij wat dan ook ergens op de achtergrond. Hè?
Ik onderwijl dat ik rij, want hij zat ernaast, ik was natuurlijk de chauffeur. Ik haal zo'n uit mijn broekzakje stiekem aan mijn linkerkant, zodat hij het niet kan zien. Een briefje en daar staan zo vier onderwerpen op.
En hij is weg en ik denk, wat heb ik nou toch gedaan? Ik als jonge onderwijzeresje, wat heb ik nou gesuggereerd?
Ja, en het is ook kerst, dus ik zing ook nog even twee korte nummers tussendoor. Een kerstnummer en een nummer uit de American Golden Songbook of zoiets. Maar ik weet niet eens of dat zo is. Nou ja, je zingt in ieder geval twee nummers, toch? Ja, hey Chris, jij bent er ook. Ja, natuurlijk ben ik er ook bij. Oh ja, zou je dan misschien even die belletjes kunnen stoppen? Dankjewel. Nou, graag gedaan. Chris, ik zou zeggen, begin maar.
Jan.
Hey Jan, met Chris.
Het is een probleem met die telefoonverbinding.
Ik hoor je nu heel goed.
Ja.
Ja, dit is Jan Timmermans. En jullie weten misschien, ik heb met mijn project een grote bruine envelop, een aflevering gemaakt naar aanleiding van een ansichtkaart. En aldoende kwam ik terecht bij Jacques Madou in Asteheusden. En Jacques had net een rariteitenkabinet bijna af. Dat hebben we feestelijk geopend en dat staat voor zijn galerie in Asteheusden. Een kleine kast met daarin zo af en toe een rariteit. En nu staat er in die kast een fles met daarin appelsteeltjes. Helemaal vol. En die fles is ook van rij naar rij door de Kleine Comedie heen gegaan. En ik heb laten horen dat ik Jan heb gebeld over de appelsteeltjes. En daarna spraken we ook nog over iets anders. Maar mijn eerste vraag was natuurlijk, hoe is dit allemaal begonnen met die fles?
Ik ben ergens in militaire dienst in de bar een fles tegengekomen waarschijnlijk. Er werd allemaal weggegooid. En die flesje heb ik in mijn kast gezet. En bij de eerste appel heb ik het steeltje afgehaald en in die fles gegooid. En daar ben ik 48 jaar mee doorgegaan. Dus iedere appel die ik at, haal ik het steeltje af, steek ik in mijn broekzak. En bij gelegenheid doe ik het weer in die fles.
48 jaar, Jan.
Ja.
En hoeveel appels at je, denk je, per week, per maand?
Een stuk of 3. Minimaal in de week.
Ja, ik zit even te rekenen. Op mijn computer, 58. Het zijn bijna 7500 steeltjes.
Ja.
Die zitten allemaal in die fles.
Ja, alleen die fles die zit dus eigenlijk continu standaard vol. Maar omdat er steeltjes bij komen, Moet ik een keer met die fles schudden. En dan krijg ik weer net iets genoeg ruimte om weer enkele weken vooruit te kunnen.
Maar je hebt dus eigenlijk in 48 jaar, hoe noem je het zelf, een verzameling?
Nou, kijk, dat woord verzameling, dat wil ik zelf niet dan gebruiken. Ik zeg altijd, ik gooi ze niet weg. Ik heb ze nooit weggegooid. En ik heb ze bewaard.
Ja, en wat bewaar je dan nog meer?
Ja, dat zijn die van die bokje, hè? Die vogel. Daar heb ik 7 jaar in 1 zoekgebied gezocht naar ruiveren. Kijk, iedere vogel die verliest zijn veren. Hè? Dus najaar en voorjaar komen er weer nieuwe. En daar zijn maar kleine veertjes. Nou, daar heb ik... ik zit toevallig ervoor. Misschien wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Een stuk of 10 mappen. Compleet vol. Dus op data. Aantal. Ja, noem maar op. Alles zitten die mooi langs elkaar.
Ja, ja. Ik heb net even Jan opgezocht op internet, want ik ken het bokje helemaal niet, maar ik heb hem nu gevonden. Het is een soort, ja, het is de kleinste snip.
Ja.
En bij verstoring vertrouwt hij volledig op zijn camouflage,
ja.
Waardoor je hem meestal pas ziet als je er bijna op staat.
Ja.
En waarom het bokje, Jan? Voel je je ook nog verbonden met het bokje?
Dat is een goede vraag. Die gedrags, eigenschappen. Daardoor herken ik me dan in.
Want? Wat zijn dat?
Nou, die vogel die wil niet gezien, die wil niet gehoord worden. Hij komt van Noord-Zweden, Rusland, komt hij in het donker, komt hij hier. Hij blijft, als lichter blijft hij de hele dag gewoon op zijn plek. Hij loopt al wel rond,
maar
hij doet verder niks.
En maar wat herken je dan in het boekje van jezelf?
Kijk, ik zeg ook altijd, ik sta liever bij wat dan ook ergens op de achtergrond, hè. Kijk, ik wil, dat heeft ook een hoge geschiedenis. Kijk, ik heb toen ik jong was, had ik een enorm spraakgebrek. En dan wilde niet opvallen, hè. Kijk, als ik vroeger op school als het schooljaar begon, moest ik mijn voornaam zeggen. Nou, dat kon ik dus echt niet. Dat ging niet. En dat is nou, later, dan is dat wel beter geworden. Maar dat zal wel de oorzaak zijn dat je eigenlijk liever... kijk, ik heb, toen ik jong was, heb ik overwogen, zeg maar, om te stoppen met praten. Hè?
Echt waar?
Ja. Dat was gewoon een ramp. Ik heb spraaklessen gehad. Ik sprak veel te snel. Ja, dat heb ik nog. Waarschijnlijk. Maar nou valt me daar niet meer zo op. Kijk, of een telefoon aannemen. Ik durfde dat echt niet, hoor. Kijk, maar dan moest ik praten. En dat ging niet.
Dus eigenlijk herken je in het teruggetrokken, schuchtere bokje jezelf?
Ja.
Wauw.
Ja. Dus dat begint dan min of meer onbewust. Maar achteraf is het misschien toch iets waar je dan die herkenning in die vogel terugvindt. Hè? Waarom heeft hij zijn aantrekkingskracht op mij gehad? Waarschijnlijk om die reden. Kijk, eigenlijk soms... Je gebeuren er dingen in het leven die door samenloop van en toevallig. Ja, God, begint er iets, hè?
Oké, Chris, ben je klaar? Ja, daar gaan we.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Ja, ik ga er maar overheen praten, toch, Chris?
Ja, doe maar.
Oké. Okay. Vorig jaar, kan je me dan helemaal wegdraaien?
Oh, wacht even.
Ja.
Oh,
ja, dankjewel. Vorig jaar stond mijn seizoen voor een groot gedeelte in het teken van de zogenaamde kanarieboekjes. Kleine gele boekjes, uitgegeven vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50. Hoogtepunt vlak na de Tweede Wereldoorlog. En in die kleine boekjes kon je leren iets van het leven te maken. En ik had inmiddels begrepen dat heel veel mensen denken dat het verzonnen was. Dus daarom had ik mijn eigen collectie van gele boekjes meegenomen. Ik heb er zelf iets van 200 van de 260. En ik had er ook weer even één uitgepikt om te behandelen. Namelijk het boekje Vlot converseren. Canarieboekje nummer 94. Geschreven door Dr. J.F. Shipley. Dus Amerikaans. En ja, met een fantastisch eerste hoofdstuk alweer getiteld Ieder gesprek is een avontuur. En die boekjes zijn ook zo geschreven dat het iedereen moet aanspreken. Dat vind ik er ook zo goed van, want het tweede hoofdstuk heet Zorg voor een goede start. En let op, het is dus echt een boek voor iedereen, want die eerste regel van dit hoofdstukje is dan U tennist of u hebt in elk geval dikwijls zien tennissen. Dat is heel slim. En dan gaat het als volgt verder en dan doe ik er altijd even zo'n mooi effectje overheen.
Dan weet u hoe de spelers elkaar de ballen moeten toeslaan. Knappe spelers weten bijna alle ballen terug te kaatsen, maar de beginner kan dit alleen met gemakkelijke ballen doen die als het ware op zijn racket zijn gericht. Neem aan dat u iemand ontmoet aan wie u zich behoort voor te stellen. Dan kunt u zeggen, mijn naam is Gerritsen en dan zegt de ander misschien, mijn naam is Willemsen. Wat is dat echter voor een ongelukkig balspel? Beide zijn gezegden die niet gemakkelijk terug te kaatsen zijn. Zeker, u kunt de ander vertellen dat u het prettig vindt om hem te ontmoeten. Maar wat dan nog? U schiet er niet mee op.
Ja, en dan gaat het boekje uitleggen, of de schrijver gaat uitleggen, hoe het dan wel moet je voorstellen en hoe je dan een gesprek kan beginnen. En dan vind ik vooral het voorbeeld heel sterk, omdat daarmee ook een soort vergezicht wordt gepresenteerd van wauw, ik kan bij deze mensen gaan horen als ik dit boekje goed tot me neem. We gaan verder.
Daarom is het verstandig als u zich voorstelt om direct wat meer te zeggen. Bijvoorbeeld, mijn naam is Gerritsen. Ik ben procuratiehouder van het bijkantoor van de Indische Importmaatschappij van de Herengracht te Amsterdam. Mooi, dat is als het ware een invitatie aan de ander om ook wat meer van zichzelf te vertellen. Hij begrijpt dat na zulk een introductie zeker niet een stug mijn naam is Willemsen wordt verwacht. Nee, de ander zal zich geroepen voelen om te zeggen ik vind het prettig om kennis met u te maken. Mijn naam is Willemsen, directeur van de NV Staal en IJzerconstructies te Rotterdam.
Ja, en in het boekje wordt natuurlijk van alles over converseren behandeld. Bijvoorbeeld overdenk vooraf gesprekspunten. Dus als je naar iemand toe gaat die een hond heeft, dan is het misschien handig om even alvast van tevoren over honden na te denken. En dan krijgen we het punt, hoofdstuk, maak een lijstje van aan te roeren punten. En dat begint als volgt.
Een Frans spreekwoord zegt dat een gewaarschuwd man voor twee geldt. Zo is het ook bij een gesprek. Neem nu aan dat u over honden wilt spreken. Ga dan voor uzelf na welke punten over dit onderwerp interessant zullen zijn en waar de ander graag wat over zou willen vertellen. Daar hebt u zulke punten als de voordelen van het houden van honden. Uw gastheer zal er zeker niet gauw over uitgepraat raken als hij een hondenliefhebber is. Houd hierbij altijd voor ogen dat u ook tot de prettige causeurs wordt gerekend indien u in staat bent om anderen aan het spreken te krijgen. U schrijft dus op uw lijstje als u naar een hondenliefhebber gaat als punt 1 de voordelen van honden. Als u dat ene punt maar onthoudt, behoeft u zeker niet een aantekening te maken dat u het over de trouw van honden moet hebben, hun vriendelijkheid, hun waakzaamheid enzovoorts. Dat rolt heus wel vanzelf in het gesprek en het is meer dan voldoende als op het lijstje alleen staat de voordelen van honden.
En toen ik de avond in de Kleine Comedie aan het voorbereiden was met dit boekje Vlot converseren, toen moest ik meteen denken bij dit hoofdstuk maak een lijstje van aan te roeren punten aan een verhaal wat ik net gehoord had. Dat is het verhaal van Mark en Leopold. Dat krijg je nu te horen en je hoort allereerst Mark.
Ik werkte bij theatergroep De Zaak. Dat was een theatergroep van verschillende mensen die net van toneelschool kwamen. En ik was inspiciënt, ik was technicus. En op een avond zaten we ergens in Diever. Het was best wel in het begin. En toen moest ik de volgende dag, was afgesproken dat ik samen met Leopold Witte zou terugrijden. Een van de acteurs. Dus ik kneep hem een beetje, want ik kende Leopold wel een beetje, maar niet heel erg.
Maar goed, wij zaten in Diverja en toen moesten we terug naar Amsterdam en ik reed met hem mee. En dat was een lange rit van 2,5 uur of zo, waar ik best wel tegenop zag van, wat moet ik nou met die gast? 2,5 uur in de bus, man.
Ik dacht, ik moet met Leopold bijna 2 uur lang alleen in een auto. Doodeng vond ik dat. Ik haat stiltes. Dus ik dacht, ja, waar ga ik het over hebben? En toen dacht ik, nou, Sjors is heel goed bevriend met Leopold. Dus dan ga ik daar gewoon aan vragen wat de goede onderwerpen zijn om over te hebben. Wat zijn zijn hobby's en waar houdt hij van? En Sjors zei, Leopold houdt van... Die vond het volstrekt normaal. Dus die gaf 4 tips en 4 onderwerpen. En die heb ik snel opgeschreven. Vervolgens ging ik in die auto zitten.
Stappen in die grote Mercedes. Hij ging rijden. En ik ging op de passagiersstoel zitten. En ik dacht, jeetje mina, nou moet ik dus 2,5 uur met iemand praten. Die ik niet ken. En waarvan ik het vermoeden heb dat hij niks met mij gemeen heeft. Dat we komen uit een hele andere achtergrond. En ik dacht, jezus, 2,5 uur.
Onderwijl dat ik rijd, want hij zat ernaast, ik was natuurlijk de chauffeur. Ik haal zo'n uit mijn broekzakje, stiekem aan mijn linkerkant, zodat hij het niet kan zien, een briefje. En daar staan zo 4 onderwerpen op.
En hij begint een praatje en ik dacht, dat is ook toevallig. Dat is precies mijn interesse. Hoe kan dat nou? En ik begin te praten en van het ene gespreksonderwerp in het andere. En ik denk, nou, dat is toevallig. Ik dacht dat we niks gemeen hebben, maar we hebben alles gemeen met elkaar. En we kwamen in Amsterdam aan. En ik denk, nou ja, zeg maar, dit is te gek voor woorden. Ik heb gewoon iemand getroffen met wie ik heel veel deel. En met wie ik nog, ik zag op tegen die 2,5 uur. En ik denk, nou, ik kan er nog wel 2,5 uur aan vastbreien. We kunnen gewoon doorrijden nu, want we kunnen het heel goed met elkaar vinden.
En later hoorde ik dat hij tegen Sjors had gezegd... Jeetje jongen, ik heb zo'n leuke rit gehad. Het was zo gezellig. Ja, dat gevoel had ik ook. Alleen, ik speelde een klein beetje vals natuurlijk. Ik had dat briefje. En we raakten echt best goed bevriend enzovoorts. En ja, op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik ga het niet meer vertellen, want het is lullig. En Sjors ook niet. Dus even, nou, we houden het voor ons. En zo hebben we dat best een jaartje of 9 of zo hebben we dat volgehouden. Dat kwam eruit, maar dat was niet de bedoeling. Dat waren wat grapjes zo heen en weer. En Sjors was erbij en die zei, ja, nou ja, dankzij mij zijn jullie goede vrienden. Want als ik die onderwerpen niet mee had gegeven, was het nooit wat geworden natuurlijk.
Ik voelde me ontzettend genaaid toen. Ja, fucking hell. Ik ben gewoon door mijn andere vrienden. Die kennen mij zo goed. Zeg van, als je die punten met hem bespreekt, dan heeft hij een toprit. En dat was zo.
Ik zag een lichte teleurstelling. En toen dacht ik, ach ja, laat maar.
En toen reconstrueerde ik in mijn hoofd wel van... Ja, maar wacht eventjes. Het is dus allemaal gemanipuleerd. Je hoeft maar op een paar knopjes te drukken bij mij. En als je die punten met hem bespreekt, dan heeft hij een toprit. En dat was zo. En dat vond ik helemaal niet leuk. Ja, ben ik nou zo doorzichtig. En later dacht ik over, ja, ik heb waarschijnlijk helemaal niet met hem gepraat. Hij heeft gewoon een vraag gesteld. En ik maar babbelen over wat ik leuk vond. Dus het was waarschijnlijk helemaal geen gesprek. Het was gewoon 2,5 uur waarschijnlijk een monoloog van mezelf. En ik hoorde mezelf. En ik dacht, god, leuk. Het is gewoon pure ijdelheid. Ik heb gewoon naar mezelf zitten luisteren.
Mark en Leopold zijn nog steeds hele goede vrienden van elkaar.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me show what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, home I am. In other words, baby, kiss me. Oké, Chris, nu samen. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Je hebt nu twee verhalen gehoord die ik ook heb meegenomen toen naar de Kleine Comedie. Maar in de Kleine Comedie heb ik ook een los verhaal verteld. Er waren gasten uit de podcast. Ik heb scènes gespeeld met Bert en Cecile. En het stond ook losjes in het teken van het toeval. Want ik presenteerde ook een reveal. Een enorme toevalstreffer die te maken heeft met een van de afleveringen van Een Grote Bruine Envelop. Ja, en die kan ik natuurlijk nu niet vertellen, want ja, dat was daar op die avond. Maar misschien kan je een keer iemand tegenkomen die daar was en die kan dan onthullen wat die toevalstreffer precies was. En tot slot, op de avond en ook nu, zo'n avond is niet compleet zonder mijn moeder. Want ik ging bij mijn moeder op bezoek en wat bleek, zij had voor mij in petto een echte mini-romcom. Een verhaal wat gewoon een mini-romcom is en ja, nu zeker perfect om mee af te sluiten voor Kerstmis. Dus hier is mijn moeder.
Heel lang geleden, toen ik nog in Uithoren onderwijzeres was. En ik had klas 1. Ja, bij een van mijn leerlingen was de moeder heel erg ziek. En de vader, die vaarde. Grote trajecten. En op een gegeven moment was die moeder zo ziek dat die vader moest overkomen. Dat gebeurt dan met een helikopter. Dus die wordt dan thuisgebracht. Gelukkig was die vader thuis toen de moeder overleed. Maar ja, dan is die moeder overleden. En vader, die mocht nog natuurlijk wel een poosje bij de kinderen blijven. 3 kinderen. De jongste zat bij mij in de klas. Maar dan moet er weer brood op de plank komen. Dus hij moest weer weg. Nou had die moeder een hele lieve vriendin. Die had ik al een paar keer ontmoet, want ik ging wel naar die moeder toe, even op bezoek. En ik merkte dat op een gegeven moment die vriendin heel vaak bij school stond en dan de jongste mee naar huis nam. En er was ook wel iemand aangewezen, dacht ik, om voor de kinderen te zorgen. Maar die vriendin was er ook heel vaak. En dan kwam vader weer een poosje thuis, kwam hij altijd naar school toe. En dan vroeg hij in elke klas hoe het met zijn kind ging. En de jongen die bij mij in de klas zat, ja, was natuurlijk een tijdje niet zichzelf. Maar hij was heel gek op die vriendin van die moeder, dat zag ik wel. Dus na een tijdje, nou ik denk dat het een half jaar, nou misschien nog wel langer, die vriendin bleef het volhouden en ik merkte ook dat hij echt dat kind gek op te was. Dus die vader kwam wel eens een keer weer vragen hoe het met de kinderen ging. En zegt hij, moeilijk is het toch, hè? Moeilijk is het toch. Ik zei, nou weet u, u moet eens opletten. Heel goed gaan opletten op de vriendin van uw vrouw. En hij kijkt me aan. Ik zeg, nou, ik weet in ieder geval dat de kinderen echt gek op te zijn. Dat heb ik gezien. Nou, let u er maar eens op. En hij is weg en ik denk, wat heb ik nou toch gedaan? Ik als jonge onderwijzeresje, wat heb ik nou gesuggereerd? Maar in ieder geval, na zeg maar een paar maanden, kwam hij naar school toe. Toen hij weer thuis was en niet op de vaart. Toen zegt hij, ik kom u even wat mededelen. Ik ga trouwen met de vriendin van mijn vrouw. Uh, en met een dikke knipoog naar mij toe. En ik denk, oh, maar ik was zo blij. Want en dat, ik denk dat het een heel goed huwelijk ook is geworden. Maar het is wel, waar we bemoeien hiermee. Vind je dat zelf ook niet? Waar bemoeien je mee? Maar ik zag het. En eigenlijk moet je dan ook eerlijk zijn, hè? Als je iets ziet, mag je wel een suggestie geven, hè?
En tot zover speciaal voor kerst de kleine komedie-compilatie. En dan is dit ook waarschijnlijk, ja, de laatste aflevering van dit seizoen. Dit kalenderjaar, hoe je het ook mag zeggen. En dan ga ik, zoals altijd, even in de winterstop. Dan ga ik weer nadenken over hoe ik het ga aanpakken in het komende seizoen. Ik heb daar wel ideeën over, maar dat duurt even. Je blijft gewoon geabonneerd. Ik kom vanzelf terug. We hebben nu nog wat tijd over. Wat kan ik dan zeggen? Ja, petjeaf.com. Deel het op de socials. En ik zit ook op Instagram. Kan je ook volgen, man met de microfoon. Ik zou zeggen, wacht even, maar ik kom terug.